In de dagen van Noach waren wij, nou ja, in een zekere hoogte zijn we in de dagen van Noach, nog net niet officieel, maar ik verwijs dus nu naar Matthäus 24, waar we vorige keer terecht kwamen, en waar staat: het zal zijn als in de dagen van Noach, want die dagen worden vergeleken met de toekomst, dat wil zeggen de aanwezigheid van de Zoon des Mensen. En strikt genomen, dat zijn de dagen feitelijk van na de 70ste week van Daniël pas. Dat wil zeggen, nadat de Heer zijn voeten zal gezet hebben op de Olijfberg en Jeruzalem verwoest zal zijn en zo verder. Want dat is wat eerst besproken wordt, ook in Matthäus 24. En daarna wordt gezegd dat het nog een tijd duurt. Dat wil zeggen, dan is de zomer nabij. Dan is het een zaak van binnen één generatie, binnen dit geslacht, dat al deze dingen vervuld zullen worden. Maar dat zijn de dagen die moeten uitlopen op de totale ondergang uiteindelijk van het rijk van de antichrist, het binden van Satan en daarna het aanbreken van de 1000 jaren. En die tijd die wordt vergeleken met de dagen van Noach. Namelijk, een compleet oordeel over de hele levende mensheid staat voor de deur. Het is ook niet onbekend, want het wordt gepredikt. Dat lees ik straks nog met u, dat zo is. Dat wil zeggen dat het gepredikt wordt, want zo was het in de dagen van Noach namelijk. Maar men trok er zich niks van aan en men ging door met het gewone leven. En ik zal u wel gezegd hebben dat ik me niet schaar in de categorie van mensen die dat eten en drinken en trouwen en ten huwelijk uitgeven veroordelen. Men doet net alsof deze woorden uit Matthäus 24 vers 38 de beschrijving geven van een losbandig leven. Maar dat is helemaal niet het geval. Die woorden die beschrijven de normale gang van zaken in het leven. Dat is eten en drinken en voortplanten. En ik bedoel er niks lelijks mee te zeggen. Integendeel, daar gaat het allemaal om. Heeft men mij verzekerd. Ik heb wel eens opgelet op school. Ja. Toch? Dat is waar het in de hele natuur om gaat. En ook in de menselijke natuur. Maar men ging er gewoon maar mee door en trok zich van het komende oordeel niks aan. Dat kwam echter wel, dat staat er ook, de vloed, en nam hen allen weg. En dan staat er, alzo zoals het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen, alzo als dan zullen twee op de akker zijn, de een zal weggenomen, dat woord is het. Helaas staat er aangenomen, en dat is de reden waarom ik het nu weer aanhaal, om u erop te wijzen dat het er echt verkeerd staat en suggestief de verkeerde kant op vertaald is. De een zal weggenomen, de ander zal gelaten worden. Dat wil zeggen, die blijft waar hij is, maar wat weggenomen werd in de dagen van Noach, dat waren al die mensen van het eten en drinken en wat het nog maar meer was allemaal. Ze trokken zich nergens wat van aan en de vloed kwam en nam hen allen weg. En in de dagen van de wederkomst van Christus zullen eveneens de goddelozen, heet dat, van de aarde worden weggenomen. Dat u niet denkt dat hier in Matthäus 24 vers 40 sprake is van de opname van de gemeente, want die vindt u hier helemaal niet. Bovendien is B dan al veel te laat, want ja, zeg ik allemaal weer. De gemeente was feitelijk al geïntroduceerd in, uiterlijk in vers 30, 31. Hij zal zijn engelen dat is de gemeente. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid en zijn uitverkoren bijeenvergaderen van de vier winden. Ik ben daar niet op ingegaan, doet nu ook niet. Maar dat is de functie. Nou ja, een functie, maar de functie van de gemeente in de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, dat is de functie van de zonen gods die met Christus geopenbaard zullen zijn in heerlijkheid. En nou was ik ineens in Romeinen hoofdstuk 8. Waar staat dat de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen gods. En een paar versen verder staat dat wij verwachten onze aanstelling tot zonen. Ja, hoe moeilijk kan het wezen? Dat is waar het naartoe gaat. En als de Heer komt, komt hij met de gemeente, met de zijne, met zijn vele tienduizenden heiligen, engelen, zijn loon, hoe het maar heet, mag met de gemeente. En die heeft dan een functie, namelijk het woord van God, de evangelie, brengen. In de eerste plaats aan de uitverkorenen, dat wil zeggen aan Israël, dat terugverzameld zou moeten worden. Dat is in vers 31 van Matteüs 24. En daarna, en daarmee, begint die periode die beschreven wordt als de toekomst, de, ik was opgevat als wederkomst, maar het is de parousia, de aanwezigheid van de Zoon des Mensen. Dat loopt uit op een totaal oordeel over de hele mensheid. Dat gebeurt in fase, maar er zit een eind aan. Op een bepaald ogenblik is de tijd om, om zo te zeggen. En al wat niet aan de Heer is onderworpen, wordt van de aarde weggenomen, omdat het eenvoudigweg niet het koninkrijk zou binnengaan. En als het koninkrijk hier op aarde komt, en er is nog, zijn ongelovigen op aarde, die worden weggenomen. Hebben jullie dat nog? Denk aan de gelijkenis van die maaltijd, wat het maar was. Er was iemand binnen die hoorde er niet. En de vraag wordt gesteld, vriend, hoe zijt gij, als ze met vriend tegen je beginnen, dan weet je dat het fout gaat. Hè? Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? En er wordt geen antwoord op gegeven, maar het is heel simpel. Die was er al die tijd al. Al voordat die maaltijd gereed was, was hij er al. Die was binnengekomen voordat de controle was bij de ingang. Om zo te zeggen. En dus wordt hij eruit gegooid. Heb je dat? Er is niks moeilijks aan. Het gaat over het aanbreken van het koninkrijk van Christus op aarde. Daarnaast hebben we talloze profetieën in het Oude Testament. Want ik heb ze nooit geteld. Maar het zijn er nogal wat. Die spreken over oordelen over nogal wat volkeren. Met het idee, het enige wat er van overblijft zijn gelovigen. En dat is het dan. En dat is wat hier ook beschreven wordt. Met andere woorden, de vloed van Noach. Ik probeer altijd het woord zonvloed te vermijden namelijk. Maar het is een goed Nederlands woord. De tsunami van Noach, uit de dagen van Noach, is op een of andere wijze niet maar alleen de herinnering aan een vloed die daaraan vooraf ging, maar het is een profetie. Het wijst vooruit namelijk naar een oordeel dat over de hele mensheid zou komen, waarbij er alleen redding is door de echte Noach, de definitieve trooster Noach, namelijk Christus zelf. En dat lees je dus ook in het Nieuwe Testament, want ik wil nog een paar schriftplaatsen met u lezen. Ik meen dat we vorige keer ook al in Lucas 17 waren, waar we dezelfde woorden min of meer vinden als in Matteüs 24. Maar dan wat korter. Lucas 17 over de komst van het koninkrijk God staat. Vanaf vers 20. Dat is de. Dat loopt voor een deel parallel met Matteüs 24. En daarna krijgen we ook in Lucas 21 nog zo'n gedeelte. Maar ik blijf hier in Lucas 17. Waar in vers. Nou ja, laat ik hem maar even helemaal opnemen. is vanaf vers 22. Hij zei tot de discipelen: er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En ze zullen tot u zeggen: ziet hier of ziet daar, is hij, gaat niet heen en volgt niet. Het is net of het gisteren geschreven is. Oké, eergisteren dan. Men wil immers van altijd wat zien en men denkt dat er wat te zien is. Waar dan ook in de wereld, zo van daar is de Heer of daar doet hij zijn werk, kom maar kijken. Maar de Bijbel zegt: geloof er maar niks van. En niet alleen staat het hier, maar ook op andere plaatsen. En dan, want gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksem tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag, dat wil zeggen in zijn oordeel, en dat het dan zijn tijd is. Dat is uiteraard ook zo. Maar dat gaat over de grote verdrukking en het oordeel dat daarmee gepaard gaat. Daarvoor hoeven we dit schriftgedeelte maar te leggen naast Matthäus 24 en naast Lucas 21. En dat ik het niet doe is omdat ik denk dat u dat toch wel weet. Maar dan staat er eerst in vers 25: maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. Dat gaat eerst nog gebeuren. En dan vers 26: gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Voor toekomst staat hier niet, dat wil zeggen parousia, zoals we dat lazen in Matthäus 24. Maar hier heet het gewoon in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven. Dat heet business as usual. Dat is... Ik hoop dat dat goed tot u doordringt. Gaat er niet om dat er iets mis was of dat er gezondig... Natuurlijk wel, maar er gezondig. En natuurlijk zijn er losbandige zaken en normloze en wetteloze. Maar goed, maar het is niet wat beschreven wordt. Wat beschreven wordt is dat men gewoon doorgaat met het normale leven. Ik hoop tenminste dat u nog herkent dat dit de norm is van het leven. Het is eten en drinken. En voortplanten, ja. Ja, toe. Netjes vertaald met: ze namen ten huwelijk en ze werden ten huwelijk gegeven. En dat deden zij in de dagen van Noach, tot de dag op welke Noach in de ark ging. Dat was een datum, dus dat hebben we ook gezien, dat daar een datum bij staat enzovoort. Dat staat gewoon vast wanneer dat zal gebeuren. En de zondvloed, de tsunami, kwam en verdierf ze allen, zoals we net lazen, en hen allen wegnam. En dan meteen, desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden, nog niet gehinderd door de stikstofproblemen. Dat kwam hierna meteen natuurlijk, want je wil niet weten wat voor milieuproblemen je dan krijgt bij de ondergang, want zo heet dat, van Sodom en Gomorra. Er staat: maar op de dag op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zulver van de hemel en verdeelde ze alle. Je kunt nog mee, je kunt ze nog opgeven, want we hebben een reis gepland voor wanneer? Anderhalf jaar? Zoiets nog, weet ik het. 2021 mei, dat was het geloof ik, als alles mee zit. Maar als je daar bent, vraag je je af wat de milieubeweging daarvan vindt. Van wat daar allemaal is aan verstrooide mineralen die daar liggen, waar geen leven mogelijk is. Het is inderdaad zout en nog zo het een en ander aan PFAS en wat het nog maar meer was enzovoort. Daar leeft inderdaad niks. Daar hoor je en last aan dat je ziet. Er zijn geen vogeltjes. Er zijn allemaal geen leven. Het is er allemaal mosdood. Het zijn bergen van zout enzovoort. Sodom. Nou ja, dat was Sodom. En er stinkt er nog naar zwavel. Toch? Ja. Even in de grond even En als je geluk hebt, dan vind je nog zwavelbolletjes. Nog steeds. Dat is 4000 jaar na dato. En ondanks dat men er al heel wat heeft weggeraapt, dan ook nog. Maar het is er nog steeds. Ja. Als aanschouwelijk voorbeeld. Daarom wordt het in de Bijbel ook steeds aangehaald. Maar ook dat zat eraan te komen. Ook daarvoor was gewaarschuwd, is het idee. In de Bijbel vinden we dat niet uitgebreid vermeld, maar toch vinden we het uitgebreid vermeld. Al was het maar dat de Heer van tevoren naar Abraham gaat enzovoorts. Meer ga ik daar nu ook niet over vertellen. Maar hoe dat ook is, het is even zo zal het zijn, even al zo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. En dan staat er ook weer in diezelfde dag wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen enzovoorts. Gedenkt aan de vrouw van Lot en wat het maar was allemaal. En dan ook staat er weer, in die nacht zullen twee op hun bed zijn, de een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden, met zijn dezelfde woorden, misvertaald, zijn dezelfde woorden als in Matthäus 24. De een zal genomen en de ander zal gelaten worden. Had ik u gezegd dat het woord wat hier vertaald is met verlaten, het normale woord is voor vergeven? Uit het Onze Vader? Want dan zeg ik het nu. Vergeven, dat is dit woord, verlaten. Verlaat ons onze schulden gelijk, wij verlaten onze schuldenaren. Dat betekent toch er niks aan doen, het laten voor wat het is. Afgelopen, gedaan de zaak, punt erachter uit. Dat is wat het is. En dus die lui blijven waar ze zijn. En de anderen die genomen worden, die worden weggenomen dus. Net als in de dagen van Lot, net als in de dagen van Noach. Dit was Lucas 17. Dan hebben wij natuurlijk... Ik zou even laten denken welke ik eerst zal nemen. Laat ik dan eerst maar lezen 2 Petrus 2. Want Petrus haalt twee keer de vloed van Noach aan, de dagen van Noach. Dat is in 2 Petrus 2. Waar onder het motto God spaart niemand gemeld wordt dat God die oude wereld niet gespaard heeft. Vers 5. Maar hij heeft Noach zijn achttal bewaard als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. En Noach heet daarbij de prediker der gerechtigheid. Maar dat het hier aangehaald wordt is niet om een opsomming te geven van feiten uit het verleden. Wij krijgen hier een opsomming van gebeurtenissen uit het verleden. Omdat ze beschouwd worden als een voorafschaduwing van wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. Namelijk, God heeft in het verleden de oude wereld niet gespaard. Hij heeft Sodom en Gomorra niet gespaard. Dat is meteen het volgende vers, vers 6. Precies net zo achter elkaar als in Lucas 17. Sodom en Gomorra niet gespaard. En daarom heet het vers 9. Zo, op deze wijze namelijk, weet de Heere de Godzaligen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Dat wil zeggen, dat gaat alsnog gebeuren. En het idee mogen dan bestaan, enerzijds, dat men zegt God straft onmiddellijk, dat is een Nederlandse zegswijs, volkomen onjuist. Want dat is nou juist wat wij leren uit de Bijbel, God doet dat niet. God is langmoedig en in onze bedeling zelfs een jaartje of 2000, bijna zoiets. God is langmoedig over ons. Het bestond hiervoor, wordt dat door Petrus gemeld. God is langmoedig over ons. Want God zal pas in de toekomst oordelen. Maar de andere kant is dat men zegt, God, daar hoor je niks meer van. Behalve dat er zijn die überhaupt niet geloven in de existentie, het bestaan van God. Maar ja, dat vind ik niet zinnig genoeg om daar ook maar een woord aan te wijden. Maar dikwijls denkt men, God heeft in het begin hemel en aarde geschapen, dan oké, dat zal dan wel. Dat moet dan wel heel lang terug geweest zijn, want we hebben al heel lang niks meer van hem vernomen. Of zoiets. God heeft het erbij laten zitten. Of iets van die aard. Nee, er zijn allerlei officiële termen voor variaties in dit soort leer. Maar toe maar, ik ga daar allemaal niet op in. Dat heeft allemaal geen zin. Maar wat Petrus uiteenzet, en dat is eigenlijk de hoofdgedachte uit zowel deze tweede Petrusbrief als de daar, nee, als de nog volgende brief van Judas, die er trouwens ook wel sterk op lijkt. De hoofdgedachte is dat hoewel het eruit ziet dat God niks doet, zal God wis en waarachtig wel zijn oordeel over de gehele wereld brengen. Zoals in de dagen van Noach. Het is niet voor niks dat dus in Matthäus, in Lucas en hier feitelijk bij Petrus wordt aangehaald. Het is het idee wat wij vinden samengevat aan het eind van de brief in 2 Petrus 3. Met de woorden van vers 3. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen, en daar leven wij in deze laatste dagen, er staat in 1 Petrus 1 al, dat we daarin leven. Maar goed, dat in de laatste dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte zijn de toekomst? Dat wil zeggen, waar komt er nou terecht van die belofte om aangaande zijn wederkomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo. En gelijk is hetzelfde als al zo, dus je kan het ook weer gewoon doorstrepen. He? Blijven alle dingen gelijk, of al zo, van het begin der schepping. En dan zegt Peter, ja, dat roepen ze wel, maar zij willen niet beter weten. Willens is dit hun onbekend. Dat wil zeggen, ze willen ook niet anders. Willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. Het is net of Johannes hoorde. Door het woord Gods zijn alle dingen geworden. Zonder het woord is geen ding geworden dat geworden is. Johannes 1. Willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. En de aarde uit het water en in het water staande, door welke de wereld die toen was, met het water van de tsunami, van de vloed, bedekt zijnde vergaan is. En mind you, dit is niet de vloed van Noach. Dat kan namelijk helemaal niet. Want door de vloed in de dagen van Noach zijn niet hemelen en aarde vergaan. Toch? Wat is er vergaan toen? Nou, fundamenteel eigenlijk niks, want daar diende die ark nou juist voor. Toch? De mensheid van vandaag is die van Adam. Die is niet vergaan. En de dieren uit de dagen van Adam, die hebben we nog steeds, want die hebben het overleefd in de ark enzovoorts. Er is helemaal niks vergaan. Ja, de toenmalige samenleving, of hoe je dat maar noemen moet. Maar niet hemelen en aarde. Want de hemelen die nu zijn en de aarde, vers 7, zijn door datzelfde woord van God, op grond van zijn belofte namelijk, als een schat weggelegd, worden bewaard namelijk, en worden ten vuren bewaard tegen de dag des oordeels. Daar waren we ongeveer aan toe in Genesis om dat te gaan lezen. Dat de Heer tegen Noach zegt, zal het nooit meer doen. En de volgende keer zal het niet meer door water doen. De volgende keer is het door vuur. Heb je dat? Dat is zo. Maar deze woorden hiervoor grijpen niet terug naar Noach, maar nog verder daarvoor. De oude wereld. Die ooit vergaan is. En de conclusie is, God zal een oordeel brengen en de wereld wordt bewaard voor dat oordeel. Want de Heere, vers 9, vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons, niet willende het enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan enzovoorts. Dat wil zeggen, dat oordeel komt wel degelijk en daarna komt die nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in welke gerechtigheid blijft, verblijft, woont. Want dat is wat wij verwachten naar zijn belofte. Dat is 2 Petrus 3 vers 13 vervolgens. En dus ook hier wordt verwezen naar het verleden en in 2 Petrus 2 vers 5 specifiek naar de dagen van Noach, waarbij een oordeel over de wereld kwam. Dat zal in de toekomst alsnog komen. En dus die geschiedenis wijst vooruit. En wat er ook dan nog stond in een bepaling ertussenin, in vers 5, is Noach, de prediker der gerechtigheid. Dus die man die wordt beschouwd als een prediker van het woord Gods en daarmee van het oordeel dat God over een goddeloze wereld zal brengen. Dat is immers gerechtigheid. En tegelijkertijd natuurlijk de prediking van, ja, als je wilt, dan kom je alsnog tot geloof en dat betekent dat je meegaat die ark in, toch? Er moet een specifieke uitnodiging geweest zijn om mee te gaan. Net als later bij Mozes, bij de uittocht uit Egypte. Gaat niet vanzelf, je moet er wel voor kiezen. En dat is in onze dagen nog steeds zo. Gaat niet vanzelf, je moet wel een keuze maken uiteraard. Zie? Nou ja. Maar een prediker der gerechtigheid wordt hij genoemd. Nou ja, van Lot wordt gezegd dat hij zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft daar in Sodom. Maar ja, dat had hij ook niet hoeven doen natuurlijk. Want er was niemand die hem gedwongen had om in Sodom te gaan wonen. Dat is ook Sodom. Ja, dat is één koppeltje. Dat is nogal makkelijk. In de poort van de stad. Ik kan niet goed preken, maar als ik zou preken, dan zou ik daarover preken. Over die Sodom in de poort van de stad. Wat zit hij daar te doen? De raadsvergaderingen bij te wonen. Misschien was hij wel wethouder. Het ging om de situatie van de arme sodomieters te... Zo heet ze toch niet? Om die situatie van de inwoners van Sodom te verbeteren. Dat is toch nuttig voor de samenleving enzovoort. En natuurlijk strijden tegen de bandeloosheid in Sodom en dat soort dingen meer. Met de beste bedoelingen enzovoort, toch? En wat bereik je daarmee? Niks. Je raakt afstand. Je verslijderend, je verliest het zicht op de realiteit enzovoort, toch? En je kan de ondergang van Sodom toch niet tegenhouden. En nog steeds, tot vandaag, wordt de naam van Lot genoemd. En anders van zijn vrouw wel. Als je daar in de buurt komt, toch? Het is een en al tragiek. Niettemin wordt Lot genoemd de rechtvaardige. Hij wordt dus geacht een gelovige te zijn, maar hij zat dan wel op het verkeerde spoor. Maar ja, het is een oud thema. Want wij vergeten hem meestal, die man. Maar je hebt in die geschiedenis van die aartsvaders altijd dat binnen een generatie de oudste opzij geschoven wordt en dat de jongere krijgt het eerst geboorterecht. Dat weet u toch? Nou, bij Lot en Abraham was Lot de oudste. Nou ja, in rang in elk geval. In leeftijd weten wij niet. Maar in rang wel, want er was een zoon van de oudste broer, die al was overleden, van Abraham. Dus hij had de hoogste rechten. Maar in de Bijbel, in die geschiedenis is het steeds zo, dat de oudste van de twee, waarbij de jongste het eerst geboorterecht krijgt, die oudste is altijd een beeld van de religie. De wet, religie. Zoals Ismaël, dat is tegenover Isaac. Tot vandaag ken je dat nog in de islam, die zich beroept op Ismaël. Het is nog steeds een aanschouwelijk voorbeeld. En dan krijg je in de volgende generatie Edom. Ben ik te snel? Nee, dat is goed. Esau en Jacob. En je weet hoe het was. Esau erfde niet, Jacob wel. Maar Esau was die jager. Dat is een goede bedoeling en die zal het wel even gaan regelen enzovoorts. Maar Edom, Esau is gewoon een beeld van wat wij nog steeds kennen als het Joodse volk, levend onder de wet, gepasseerd ter wille van de gemeente. Het is een vereenvoudigde versie, want er zitten nu ineens nog een paar haken en ogen aan. Maar dit is het. En later heb je nog eventueel Manasse en Efraïm. Dat is weer een generatie verder. Waarbij Manasse vergeleken wordt bij Mozes. De namen lijken trouwens op elkaar. Het scheelt één letter. Bij Manasse zit de N, de noem erbij in. En als je die eruit haalt, heb je de naam van Mozes. Masje. Manasse wordt vergeleken met Mozes en dus met de wet. Nee, er is zelfs een schriftgedeelte waar de naam van Manasse staat, terwijl het Mozes had moeten zijn. En dan met een kleine letter noem erin, kleine N erin. Zodat er altijd discussie over dat vers bestaat. En als die discussie lang genoeg duurt, dan kom je vanzelf tot het idee van de symboliek die erachter steekt. En waarom het Manasse is in plaats van Mozes. Maar goed, dat is allemaal mijn onderwerp niet. Maar om die verhoudingen gaat het. En in dat rijtje horen dus ook Lot en Abraham thuis. En Lot is weer degene met de goede bedoelingen, met zijn wetten en regels. En proberen de wereld te verbeteren. Dat is wat het is. En in zichzelf is daar eigenlijk niks tegenin te brengen. Behalve dan dat we hebben het woord van God. Dat zegt, het is vergeefse moeite. Begin er niet aan. Het is jammer, het is zonde van je tijd. Je bent met dingen bezig die gedoemd zijn te mislukken. God stelt er wat anders voor in de plaats. Als je nou niet anders had. Maar God reikt er wat anders vooraan. En geeft ons een andere verantwoordelijkheid dan deze. Laat dat maar bij de wereld zitten en wij worden eruit geroepen per definitie. Wat het ook was. Uit Babel, uit Sodom, eventueel zelfs uit Jeruzalem. En zo verder. Dat is het, de rechtvaardigheid. En dan hebben we nog binnen dit kader een schriftgedeelte. Dat is in 1 Petrus. Namelijk in hoofdstuk 3, waar wij lezen, even zoeken, waar we de naam van Noach vinden in 1 Petrus 3 vers 20. Maar in een bepaalde context, maar eveneens met hetzelfde voorbeeld. Het is wel aardig om daar terecht te komen vanuit deze achtergrond. Daar staat namelijk ik neem de draad maar op in vers 18. Daar staat namelijk, want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Dan maar even nauwkeurig lezen. Dat betekent uiteraard dat degene die wij nu kennen als de Christus eens voor de zonden geleden heeft. Want strikt gaat hij winnen. Leed hij weliswaar voor de zonden, maar niet in zijn hoedanigheid van Christus. Dat was hij namelijk niet. Dat moest hij nog worden. Hij werd tot Christus gesteld in zijn opstanding. Zei Petrus op de Pinksterdag, en Paulus zegt het ook. Het was nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft. Hebreeën 1, om maar eens wat te noemen. Maar goed, die lijst kunnen we veel langer maken, maar het gaat maar om het begin, zodat het even tot u doordringt. Het kruis van Christus, spreekt Paulus over, maar dat is het kruis van hem die via het kruis de Christus geworden is. Ja, dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Goed. De Christus is de gezalfde, en de gezalfde, gezalfd door zalfolie, namelijk gezalfd met de Heilige Geest, wil zeggen, hij heeft eeuwig leven ontvangen, want zalfolie is een beeld van de Heilige Geest zijnde eeuwig leven. Dus de Christus, ja, dat is degene die opgestaan is uit de dood. Moeilijker mag het niet zijn. Hij heeft uitnemender naam boven de engelen geërfd en wat het maar was. Kortom, als hij al titels had, zal ik maar zeggen, is hij ze kwijtgeraakt toen hij vernederd werd. Dat is een vorm van vernedering, titels afnemen. Maar het was uiteraard meer dan dat alleen, hè. Maar de Christus, dat is wat die komen zal, die beloofd was, en hij kwam toen hij opstond uit de dood. En dat is de prediking van Petrus op de Pinkster, dat is, wat moet ik erover zeggen? Er staat gewoon, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God deze Jezus die gij gekruist hebt, gesteld heeft, aangesteld heeft dus, gesteld heeft tot Heer en tot Christus. En elders heet het, gesteld heeft tot Zoon. Want ook dat is een functie. Het is niet iemands wezen, dat is een functie waarin men gesteld wordt. Zoals ook bij de aartsvaders en in verband met het eerste geboorterecht. Je moet die begrippen kennen natuurlijk, maar dat is wat het is. Kortom, Christus heeft ook eens voor de zonde. Daarom was het dat de Heer Jezus. Ik heb het nooit helemaal en nooit echt geteld. Maar het meer dan 20 keer lezen wij Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Meer dan 20 keer, dat weet ik zeker. Lezen wij dat de Heer zegt, denk erom dat je hier niet over praat. En hij gebood hen scherpelijk dat ze hem niet zouden openbaar maken. En hij zei tegen Petrus, denk erom, mondje dicht, want maar als zover is, ben jij de eerste. Hier hebben we de sleutel. Toch? Die dingen. En dat was bij allerlei gelegenheden. Bij de verheerlijking op de berg bijvoorbeeld. En bij wonderen die hij deed. Maar ook toen Petrus zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Toen zei hij, sst. En dan staat er, en ze mochten niet over praten. Maar daarom, des te meer ging het gerucht van hem uit enzovoort. Dat hielp niet zoveel. Maar het punt is natuurlijk, simpelweg dit. Dat hij was de Christus nog niet. Hij moest het worden, hij zou het worden, dat is ook wat Petrus geloofde. U bent de erfgenaam, u bent de zoon. Maar die moest dan nog wel gesteld worden. En zo is het met iemand als Jacob geweest. Natuurlijk was hij de zoon, al voor zijn geboorte werd dat gezegd. De meerdere zal de mindere dienen, toch? De Bijbel haalt het uitgebreid aan. Maar het moest nog wel gebeuren. Toen kregen we dat gedoe met die vermomming enzovoorts. En weet je veel wat het allemaal was? Heel gedoe. Mede door zijn moeder geïnstigeerd, maar zo maar weer. Waarom dat was? Ja, maar dat ga ik allemaal nou niet uitleggen. Maar goed. Maar het gebeurde toch maar, het moest later alsnog gebeuren. En zo was het met de zonen van Jacob. Dat was een officieel moment dat Jacob zegt, nou moet ik eens even met je praten, kom eens hier. En dan, en wie zijn die jongens? Ja, dat zijn mijn zonen, zei Jozef. Nou, en dan doet Jacob zijn uitspraken. En als hij dat geregeld heeft, eerst geboorterecht, over het hoofd van Jozef heen, nou ja, aan Jozef gegeven heeft, en tegelijkertijd over het hoofd van Jozef, tegelijkertijd over het hoofd van Jozef heen, aan Efraïm en Manasse in de verkeerde volgorde dus, met de gekruiste handen. Daarna komt Genesis 49 en dan moeten de andere zonen bij Jacob verschijnen. En dat begint met Ruben, gij zegt, dat begint voor mij een krachtige zoon. Maar je deugt voor geen meter, dus jij bent het niet. Volgende. Toch? Lees het maar na. Nou ja, ik lees dat dan uit het hoofd zo wat losjes, maar ze worden het niet. Ruben, Simeon, Levi, bloeddorstige lui. Simeon kennen we trouwens als de Milesiërs. Daar hebben we het woord militairen overgehouden. De Milesiërs. Wat was de Simeon niet, jawel. Zo zijn ze de wereld ingetrokken. En bloeddorstige lui. En ze speelden natuurlijk een belangrijke rol bij die kwestie van Dina en de Sichemieten. Ik moest even nadenken. En Levi, die dan wel de priesterschap krijgt toebedeeld op een of andere wijze. Maar jongen. Vader zei, met jullie wil ik niks te maken hebben. Als jullie met elkaar praten, wil ik er niks over horen. Want ik wil het niet weten. Staat er? Simeon Levi. En dan Juda, gij zijt het. En die krijgt het koningschap. Maar ja, wat er van over is. Want het eerstgeboorterecht was dan aan Jozef gegeven. Toch? Dus aanstelling. Dat is wat het is. Men wordt niet als zodanig geboren. Er kan nog een boel gebeuren. Maar het moet eerst maar geregeld worden, dat erfrecht. En zo is het met de Heer Jezus ook. Hij is de Christus geworden in zijn opstanding. Pas toen voldeed hij trouwens ook aan wat ik altijd dan toch maar noem de profielschets van de Messias in het Oude Testament. Eerder niet. Nou ja, aan een deel ervan, maar niet alles, en daar gaat het maar om. Het ging om eeuwig leven. Je moest toch een zoon van David hebben die dan een blijvend een koninkrijk zou hebben. Dat kan alleen als die zoon van David ook nog de dood had overwonnen, toch? Of niet? Nou ja, volgens David zelf wel. En die schreef er dus psalmen over waarvan Petrus zei dat David dat heel goed wist dat het daarover ging. Zei Petrus allemaal in diezelfde toespraak op diezelfde Pinksterdag. Kortom, want Christus, toen hij nog niet de Christus was, wat was ik dan van de week dan? Toen heb ik mijn oude voorbeeld aangehaald van, ja, dat kan ik niet meer gebruiken, ik moet wat nieuws bedenken. Maar ik heb het kort geleden ergens genoemd, iets van dat koningin Beatrix in de tijd Suriname bezocht. Ja. Dat weet iedereen toch? Ja. Maar toen was ze 18 jaar en geen koningin. En toch zeggen wij, zij heeft koningin Beatrix, maar goed, het is alweer, ik word oud langzamerhand. Maar goed, maar dat kun je rustig zo zeggen, dat is ook normaal taalgebruik, alleen die positie had ze toen nog niet. Zie, dan wordt zo'n titel, hoedanigheid werd met terugwerkende kracht gebruikt. Nou ja. En dat is heel goed, dat kun je zo zeggen. Net als van de Heer Jezus, dat hij, hoewel hij de Zoon was, gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Maar toen hij gehoorzaamheid leerde uit hetgeen hij leed, was hij nog niet de Zoon. Hij moest het toch worden. Dat was het nou juist. Daarvoor moest hij zich kwalificeren. En dat is waarom hij gehoorzaamheid leerde uit zijn lijden enzovoorts. En zo gaat het met ons toch ook. Wij verwachten, wij zijn kinderen Gods, maar wij verwachten de aanstelling tot zonen. En bij die gelegenheid krijgen wij een ander lichaam. Daarom heet het ook de verlossing van ons lichaam. Daarin zijn we onderweg. Ja. Dus Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. In Hebreeën lees je dan opdat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Opdat hij ons tot God zou brengen. Christus dus, hè. En dan verder. Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Als vanzelf kom je in Romeinen 1 vers 4. Die krachtelijk, of die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Maar die krachtelijk verordineerd is tot, ja, bewezen is staat er, maar dat is wel zo'n rare vertaling. Die verordineerd is, orizo, die krachtelijk verordineerd is tot zoon van God, gesteld is. Romeinen 1 vers 4, tot zoon van God, naar de geest der heiligmaking, naar de opstanding der doden. Daar dus werd hij tot zoon van God gesteld. En, och, er zijn zoveel schriftplaatsen waar dat staat. En hier vind je dit soort termen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Maar zalving is een zalving, letterlijk zalving met olie, is een uitbeelding van uitstorting van geest. Dat wil zeggen van het ontvangen vervolgens van eeuwig leven. Daarom heette dat ook wij gezalfd zijn, verzegeld zijn, en hoe het maar heten mag, hè. Gezalfd door de geest, verzegeld door de geest, kortom, we hebben de geest ontvangen. En hier staat, levend gemaakt door de geest. Maar nou, als je dacht dat dit moeilijk was, dit is helemaal niet moeilijk, je moet die termen kennen. Wat nu volgt is moeilijker, omdat Petrus hier een grote sprong maakt. En dat heeft, dat is taalkundig dikwijls lastig, een sprong maken. Je moet je willen volgen. Maar daar staat dan, de geest, dat was het laatste woord van vers 18. De geest, in welke, dat begint al met in, en dat is sowieso al een lastig voorzetsel. Voorzetsels zijn trouwens altijd wat lastig. Maar inderdaad, het is zo letterlijk mogelijk vertaald. Waaruit ik de conclusie trek dat de vertalers ook problemen gehad hebben met het vers. Want je zou makkelijker vertalen met door. Dat in, dat drukt uit verbondenheid met. Dat is het enige wat het betekent. En dat kan je goed vertalen met in. Maar dat kan je ook vertalen met tot. Gebeurt ook vaak in de Bijbel. Met door, wat het maar is. Dat is zelfs in Nederland, hangt het vanaf in welke provincie je bent, welk voorzetsel je moet gebruiken. Dat wordt door elkaar gebruikt. Ja. Maar goed, er staat geest in welke, door welke, vanwege welke hij ook heen gegaan zijnde, den geesten, vanwege de naamwoordvorm, aan de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft. Hij is door de geest in de geest. Waarom niet gewoon geestelijk? En nog zwakker, overdrachtelijk. Nog zwakker, bij wijze van spreken. Dat is wat het betekent. Alleen als je het woord geest wil benadrukken, en dus dat het overdrachtelijk gelezen moet worden, ja, dan gebruik je niet het bijvoeglijk naamwoord of het bijwoord, geestig of geestelijk, maar dan gebruik je zelfstandig naamwoord. Nou ja, dan krijg je dit. In de geest. De geest, in de welke hij heen is bij wijze van spreken heen gegaan en heeft de geesten in de gevangenis gepredikt. Aan wie? Nee, het begint met aan wie? Waar ging je naartoe? Maar dat is hetzelfde. Aan wie dus? En wat heeft hij dan gepredikt? Nou ja, zal ik nog even eerst een zijspoor nemen? En een zijspoor is dit. De algemene, vereenvoudigde, christelijke idee is dat wij wel eens, dat wij één lange menselijke geschiedenis hebben, vanaf Adam tot aan de jongste dag aan toe. En dat de uitverkorenen, dit is de Geneefse variant, dat, hoe heet dat? Ja, uitverkiezing toch? Dat de uitverkorenen, wie het maar zijn, de tzadikim, de uitverkorenen, die gaan naar de hemel. En wat er overblijft gaat naar de hel. En de Urkse variant die ik gehoord heb ooit, was net andersom. Dat wil zeggen, iedereen gaat naar de hel. Behalve dan de uitverkorenen. Onder het motto, kindertjes, waar gaan we allemaal naartoe? En dan moeten de kindertjes zeggen, ik heb het uit betrouwbare bron, ik heb het op werk zelf geleerd zo. Echt wel. Maar goed, dus als het niet klopt, dan excuses, maar dan lig ik in commissie. Maar dat was dan wel een Urkse commissie. Dus, zomaar. Maar dat is ongeveer het idee. En daarna moet ik u zeggen dat de evangelische variant eigenlijk niet anders is. We hebben een lange geschiedenis. Nou ja, het is geschiedenis, dus er gebeurt wel eens wat in de geschiedenis. Maar in het algemeen, de gelovigen worden wedergeboren en gaan naar de hemel. Ik zei het toch, het is de evangelische variant. Dus ze worden wedergeboren en gaan naar de hemel. En de anderen niet, die gaan naar de hel. Dat is het dan. En de hemel is het hiernamaals. Ja, de hel dus ook. Maar dat heeft men verdrongen, denk ik. Dat weet ik niet zeker, maar hoe dat zit. En dat is het dan. En dan zit men met een probleem. Want ja, als dat zo is, is de Heer Jezus niet meer een eersteling. Dan betekent het dus dat de oud-testamentische gelovigen, die dus leven en sterven voor de Heer Jezus, dat zijn als gelovigen zijn dat eerstelingen. En hoe kan dan de Heer Jezus hoofd of eersteling zijn van de gemeente? En hoe kan dan de Heer zeggen zelf op deze Petra, gaat maar niet om Petra, maar ik zal mijn, dat is wat hij zei, ik zal mijn gemeente bouwen. Als die gemeente al 4000 jaar lang bestond. Nou ja, je leest die koppen boven de psalmen of boven de profetische hoofdstukken. En dan hebben ze het over de vijanden van Gods kerk en de zegeningen voor Gods kerk. En wat het maar was. Bedoelen ze toch de gemeente mee? En men heeft een probleem. Het probleem is namelijk, hoe zit het met die oud-testamentische gelovigen? Waren ze wedergeboren? Zijn ze een nieuwe schepping? Hoe is dan Christus de eersteling van de nieuwe schepping? Over die daar wordt weinig over gezegd. Maar ik heb in mijn jonge jaren daar wel eens links en rechts vragen over gehoord en antwoorden over gehoord. En ik heb er nooit van mee gekund. Ik kwam er niet mee weg. Men heeft een probleem dienaangaande. En wat ik weet, wat ik links en rechts heb opgevangen, is de idee dat op een of andere wijze, vroeg of laat, die oud-testamentische gelovigen dan toch naar de hemel gaan. Geen toch voor Abraham wat vervelend is, want hem was toch het land beloofd, hier op aarde. En hij heeft die belofte ontvangen, maar hij heeft hem niet gekregen. En hij heeft hem van verre aanschouwd, gezien, geloofd, omhelst, hoe het maar staat in Hebreeën. Maar hij krijgt het nooit, want hij gaat naar de hemel. Toch een beetje raar. Je vraagt je trouwens af wie er überhaupt op een nieuwe aarde komt te wonen als de gelovigen naar de hemel gaan en de ongelovigen naar de hel. Dat is toch een eerlijke vraag? Ik heb er nooit iemand gesteld hoor, overigens. Wat moet je daar dan mee? Nou, in elk geval, men leert dan dat de oud-testamentische gelovigen dan toch wel in het oud-testamentische tijd nog niet naar de hemel gingen, maar ergens nog naar het dodenrijk. Dat is meteen omstreden. Dan schoot Abrams een paradijs. En heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat gaat allemaal, dat gaat allemaal over dezezelfde kwestie. Waar gaat het over? En dan krijg je leringen als dat de oud-testamentische gelovigen zullen straks opgenomen worden met de hele gemeente. En zo worden ze dus toch nog weer gelijkgesteld. Dan is Christus de eerste in de gemeente, de eerste in de hemel. En wij gaan er straks allemaal naartoe met de oud-testamentische gelovigen. Want ze gaan mee met de opname van de gemeente. Dat wordt geleerd. Nee, heel serieus. Jazeker wel. En wat ook geleerd wordt, die is waarschijnlijk wat gangbaarder, is dat de hemelvaart van Christus, de hemelvaart van de Heer Jezus, ook inhield de hemelvaart van de oud-testamentische gelovigen. Want ze gaat toch naar de hemel? Ze zit op behouden, dan gaan ze toch naar de hemel? En vandaar het idee dat ooit nog was het de schoot Abraham, zal ik maar zeggen. Abraham en de oud-testamentische gelovigen waren in dodenrijk. Maar ze moesten wachten op de opstanding van Christus. En toen heeft de Heer Jezus, daar komt hij. Heeft de Heer Jezus, heeft degene die in de gevangenis zaten. We hadden toch over gevangenis in? Oké. Heeft degene die in de gevangenis zaten gevangen genomen. Heeft de gevangenis weggevoerd en heeft dus de gelovigen uit het dodenrijk, de gevangenis, meegevoerd ten hemel. Dus die kijken nou op ons neer vanuit de hemel. Een wolk van getuigen uit Hebreeën 12, vers 1. De oud-testamentische gelovigen namelijk uit Hebreeën 11. Zo leest men dat dan. Dat kan ook helemaal niet. En het idee is dan dat getuigen kijken vanuit de hemel naar ons. Maar dat is niet de betekenis van het woord. Getuigen is hardop spreken van wat men ooit gezien heeft. Hebben jullie dat nog? Dus ja, die dingen kloppen gewoon niet. Maar, nou ja, en in verband met de Heer Jezus in het dodenrijk, en dan neemt hij de doden, de overleden oud-testamentische gelovigen mee naar de hemel. Dat wordt dan gelegd naast 1 Petrus 1 vers 3... De Heer ging, toen hij stierf, naar het dodenrijk. Is dan de leer. En daar heeft hij gepredikt. Het is volbracht. Of zo. Ik heb het nooit begrepen. Want het was nog niet volbracht. Hè? Nou ja, het werk van de Heer Jezus in zijn eerste komst was volbracht. Maar daarmee was er geen zaligheid tot stand gebracht. Hooguit vergeving der misdaden. Maar dat is het dan. Ik zeg altijd, laat ik het heel goed zeggen in één keer. Ik zeg altijd, indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. En het idee van indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen behouden. Ja, dat is de leer van uitverkiezing. En het is absurd, want er staat indien één voor allen is gestorven, zijn allen gestorven. Daar ben je niet behouden. Behouden is ook niet vergeving van zonde. Hoewel dat noodzakelijk is. Behouden is dat je nieuw leven hebt ontvangen. Dat is wat het is. Opstanding uit de dood. Een mens is een sterfelijk, een vergankelijk wezen. Is een sterfelijke ziel. En hij zondigt en sterft dus. Dat staat gewoon in de Bijbel. En het is een sterfelijke ziel. En hij sterft dus inderdaad ook. Is ten dode opgeschreven vanaf zijn geboorte. Wat is het dan? Het leven is zeer gevaarlijk dus. Het loopt per definitie verkeerd af. En als je behouden wil worden, moet je eeuwig leven ontvangen. Met andere woorden, er viel niks te prediken in het dodenrijk. Wat zou er gepredikt moeten worden? Dus wachten op de opstanding. En toen was je er alweer uit. Dus ja. Nou ja. Natuurlijk kan ik ook wat verzinnen. Dat kan iedereen. Je kan dan verzinnen van... Nou ja, dan heeft hij daar gezegd... Hallo, daar ben ik. En ik heb volbracht wat te doen had hier op aarde. Dan moeten we even wachten tot... voordat de deur open gaat daar. En dan, nee, ik spot er niet mee. Gewoon serieus. Wat dan? Wat moet je daar dan verder... er was nog niks... Maar het is ook een misverstand, dat hele idee. In de eerste plaats, oud-testamentische gelovigen worden opgewekt ten jongste dagen. Nee, het klassieke christendom heeft hier en daar wel degelijk de waarheid te pakken. Opstanding ten jongste dagen. Dat is zo. Alleen dan gaat niemand naar de hemel dan hoor. Als men geschreven staat in het boek des levens, om zo te zeggen, op de jongste dag, dan komt men te leven op de nieuwe aarde. Waar anders? Hemel is van oudsher aan niemand beloofd. Hemel is niet een plaats voor mensen. Hemel is de bestemming exclusief voor de gemeente, waarvan Christus de eersteling is. Hij heeft ook als eerste dat leven ontvangen. Dat is gewoon Petrus' toespraak. Ik doe altijd maar net of dat helemaal bekend is. Het is toch klassiek? Het is de eerste officiële openlijke evangelieprediking. Je weet toch wat er staat, mag ik aannemen? Petrus zegt, jij hebt hem gekruist, God heeft hem opgewekt en daarmee de profetieën vervuld. Zoals daar zijn die en die en die en die. En hij noemt een heleboel profetieën achter elkaar. En hij zegt, dat is wat God heeft hem opgewekt. God zou zijn geest uitstorten op alle vlees. Wel nu, dat vlees is het eerste vlees dat die geest ontvangen heeft. En daarom is hij de eerste geboren en is hij gezet aan de rechterhand Gods. Dat is wat het is. En dan vragen wij, wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus, je bekeren en dan zul je ook die geest ontvangen. Want God heeft die geest gegeven aan de Heer Jezus. En de Heer Jezus Christus geeft die geest aan een ieder die tot hem komt. Aan een ieder die zich bekeert. Aan ieder die door de Vader aan de Zoon gegeven wordt. Nou ja, hoe weet je dat? Zo simpel is het. Met andere woorden, de hemelse bestemming is voor Christus... En Christus, en die hebben we gelukkig ook van huis uitgeleerd, en Christus is altijd Christus, inclusief de hele gemeente die zijn lichaam is. Dat wil zeggen, de gemeente van eerstgeborenen, die dus ook zo heet in Hebreeën 12, de gemeente van eerstgeborenen is bestemd voor dat hemelse Jeruzalem. Kortom, voor de hemel. En als onze bedeling voorbij is... En de gemeente, voor wat er van over is nog hier op aarde, wordt weggenomen naar de hemel, logischerwijze. Dan is de opbouw van de gemeente als zodanig afgesloten. En dan wordt de gemeente tot zoon gesteld, collectief in elk geval, met Christus. En dan gaat gewoon de geschiedenis verder waar hij was. Eerst de vrucht van de oogst is binnen, hierna komt de oogst. Heb je dat? De eerste in Christus, daarna die van Christus zijn en daarna de voltooiing van de oogst. En al die gelovigen van al die eeuwen, die komen uiteindelijk na de jongste dag te leven op de nieuwe aarde. Alleen onze bedeling is de uitzondering. En de bevoorrechte positie van de gemeente als volk van koningen en priesters, namelijk eerstgeborenen, is men kwijtgeraakt doordat men het hele idee veralgemeniseerd heeft en met terugwerkende kracht heeft toegepast op de oud-testamentische gelovigen. En over de toekomst zal ik dan helemaal maar niks zeggen. En daarmee is de hemel verworden tot het hiernamaals. En dat is het helemaal niet. Als er een hiervoormaals bestaat, is het die hemel. Dat is die hemel die van ouds is. Maar het is natuurlijk het hierbovenmaals. Dat is waar onze positie is. Dat is de uitzondering. En het wordt geïllustreerd in het Oude Testament in alles wat eerstgeboren heet. Het eerstgeboren is bestemd voor de Heer. Heb je dat nog? Nee, Ismaël kreeg ook een erfdeel. Esau kreeg een erfdeel. Maar het punt is, zij zijn een beeld van wat hier op aarde is, maar Isaac en Jacob zijn een beeld van de gemeente. Ze worden allebei in die betekenis aangehaald in het Nieuwe Testament. Wij zijn kinderen van Isaac, staat er. En zo verder. Met een speciale roeping, en het wordt later onder de wet geïllustreerd in dat alle eerstgeborenen, alles wat de baarmoeder opent en is van het mannelijk geslacht, is voor de Heere. Toen heeft men van de gemeente een vrouwtje gemaakt. Sterker nog, men heeft er een bruid van gemaakt, zodat het idee van eerstgeboorterecht van de gemeente bestemd voor de hemel ook weer helemaal zoek is. Heb u dat nog? Het is zo vervelend. Men pakt een bepaalde gedachte uit de Bijbel, ontwikkelt dat tot een hele leer die overal in de Bijbel geïmplementeerd wordt, zal ik maar zeggen, is de Bijbel kwijt. Ik vind het echt, ik vind het jammer, maar ik moet er ook voor waarschuwen natuurlijk. Ja, zo werkt het niet. De gemeente is een man, groeit op tot een volkomen man, tot een mannelijke rijpheid enzovoort. Het is dat knechtje wat geboren wordt, terwijl de vrouw niks van niks weet, zal ik maar zeggen. Toch? Dat is zo weer kerst, ja. De geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria, die geen man bekende, is een beeld van de geboorte van de gemeente uit de 10 stammen van Israël, die de man niet bekend, maar wel verloofd is. En nog een toekomst heeft met die man, in de toekomst. Alzo zullen uw kinderen u trouwen. Leg die maar eens uit Jesaja hoofdstuk 12. Ik bedoel, nou goed, en of de Heer nou naar Dodewijk gegaan is om te prediken? Nee, wat er gewoon staat is feitelijk, maar we moeten nou eerst pauzeren. Wat er gewoon staat is dat hij geestelijk bij wijze van spreken, overdrachtelijk, heeft hij het evangelie, het woord van God gebracht aan degenen die eertijds ongehoorzaam waren in de dagen van Noach, gewoon aan levende mensen. Maar die kennen wij nu alleen nog maar als geesten in het Dodewijk. Ze zijn gestorven, het oordeel is over hen gekomen, ze hebben niet willen horen. En zo gebeurt het in onze dagen ook. Je vertelt het evangelie, mensen willen het niet horen en verdwijnen inderdaad naar het dodenrijk. Maar het had anders gekund. Ze hebben geen excuus. Dat is het idee wat hier naar voren gebracht wordt. We nemen de draad weer op in 1 Petrus 3, vers 18, de geest, in de welke hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn. De geesten, welke die in de gevangenis, kun je zo zeggen, gepredikt heeft. Wie? Nou, de geesten die eertijds ongehoorzaam waren. Let op dat je dit comma die, die twee zinnetjes naast elkaar kunt leggen. Hè? Dat is dus de geesten die in de gevangenis zijn. Maar je kan ook lezen de geesten die eertijds ongehoorzaam waren. Waarmee verklaard wordt de geesten die in de gevangenis zijn. Dat zijn de geesten die eertijds ongehoorzaam waren. Dat is wat er staat. Wanneer was dat dan, eertijds? Nou, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal, dat wil zeggen ooit, verwachtte, in de dagen van Noach als de ark toebereid werd. Dat wil zeggen, in die 120 jaar vanaf de aankondiging van de vloed, tot het ging regenen. Als de ark toebereid werd, waarin weinige, zielen behouden werden door het water. Levende mensen heten zielen. Ze overleden zijn, dan praat je over geest, want dat weet iedereen, hè? Geesten, dodenrijk, geesten. Ze zijn in het dodenrijk. Kunnen ze niet uit. Je kan het dus beschrijven als gevangenis. Ze zitten gevangen tot aan de jongste dag aan toe, in elk geval. Maar het punt is dat aan de lui toen gepredikt is. En de bedoeling is dat ze voordat die zondvloed zou losbarsten, tot geloof zouden komen, dus zouden meegaan met de ark. En wat Petrus hier probeert te vertellen is dat wij in net zo'n tijd leven, want in ieder geval sinds de kruisiging van de Heer Jezus door de Joden, dan wel door de handen der onrechtvaardigen, kortom, door de wereld en de zijne, sinds de kruisiging van de Heer Jezus dreigt er dus dat oordeel van God over de wereld, waarvan wij zojuist gelezen hebben in 2 Petrus, dat het wel degelijk komt, alleen de Heer is langmoedig over ons. En Petrus gebruikt hier in 1 Petrus diezelfde woorden, de langmoedigheid Gods, en hij vergelijkt het met de dagen van Noach. Maar in die dagen van Noach zou men gehoor moeten hebben moeten geven aan de prediking. En in onze dagen wordt door die geest van Christus gepredikt, want of je het begrijpt of niet, de Bijbel zegt gewoon dat het de Heer Jezus zelf is die in onze dagen dat woord bedient. God spreekt tot ons door de Zoon. En als het woord van God is, heet het trouwens toch gewoon weer door de Geest. Hoe? Dat is een ander ding. Gewoon door zijn personeel. En dat wij vragen hoe, dat komt omdat het door de Geest gebeurt. Dus je kan er toch niet de vinger bij leggen. Maar het is nou eenmaal zo dat God zelf, dat Christus zelf verantwoordelijk is voor de prediking van het evangelie. Hij is immers hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat priesters, en dus de hoge priester in hoogste instantie, de priesters zijn verantwoordelijk voor dat woord van God, om dat te bewaren, te onderwijzen, wat het maar is. En wat Petrus zegt is, wat toen gebeurde, gebeurt nu ook. En wat toen gebeurde was onderweg naar de vloed van Noach. En nu zijn we onderweg naar het oordeel dat God zal brengen, of dat Christus zal brengen in zijn wederkomst. En daar gaat die brief over. En in afwachting daarvan worden wij geacht godzalig te leven als vreemdelingen in deze wereld. En onze wandel eerbaar te houden onder de heidenen. En wat het maar was en hoe hij het maar hier formuleert allemaal. Zie, want het, we zijn onderweg naar de wederkomst van Christus en daarmee de dag des Heren. En daarmee de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. En dus, hij zegt dat is nu, maar dat was toen ook. In het verleden, in geestelijke zin, het woord is gepredikt geworden. Daarom las ik u dus straks over Petrus, de prediker der gerechtigheid. En dus de wet toen gepredikt, is het idee, maar ze hebben niet gehoord. Ze zijn in de gevangenis inmiddels. Geesten die inmiddels in de gevangenis zijn en die waren eertijds ongehoorzaam aan die prediking, aan dat woord van God enzovoorts. En daarna trekt Petrus de lijn nog een keer door en zegt, de vloed van Noach, vloed, waarvan vers 21 het tegenbeeld, er staat letterlijk het woord antitype. Ik weet niet of ik u ermee lastig moet vallen, maar de betekenis van het woord is toch wel duidelijk. Maar ik moet toch maar even erbij vertellen dat antitype heus hetzelfde is als type. Want ja, ik heb altijd hetzelfde commentaar bij dit soort termen. Als in het Grieks een woord, er kan een zelfs al een naamwoord zijn of een werkwoord, als het versterkt moet worden, en je hebt niks sterkers dan zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. Ik bedoel, de zwakkere zijn de bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden enzovoort. Maar dit zijn de sterkere woorden, die kun je niet sterker maken. En wat de Grieken doen, is er gewoon een voorzet voor voorzetten. Wij doen het trouwens ook wel. Voorvoegsels. Niet noodzakelijk voorzetsels, maar dan voorwoorden om ze sterker te maken. Maar het probleem is dat wij het niet kennen, dat we te weinig geleerd hebben, zal ik maar zeggen, en dan theorieën ophangen over de voorzetsels die gebruikt worden. Want wij kennen het woord antitype, maar als ik u nou gezegd heb, je hebt hier het type en daar het antitype, dan zegt u, oh, zit dat zo? Dat slikt u dan, dan denkt u, dat heb ik wel eens vaker gehoord, toch? Of niet? Zo van in het Oude Testament heb je de typen en dan het Nieuwe Testament de vervulling ervan. Dat noemen we het antitype. Het is een misverstand. Het blijft gewoon type heten. Want omgekeerd werkt het ook. Het een is een afdruk van het ander, maar het ander is ook een afdruk van het een. Het is gewoon type. En type is beeld. Dat is wat het is, beeld. En eventueel een druk, een afdruk. Let op dat er een voorzetsel voorkomt. Afdruk. Dat is wat het is. Het woord antitype is gewoon een sterker woord dan het woord type. En daar blijft het bij. Zo kennen wij ook hele theorieën over het hemelse. En dan ook nog over het overhemelse. Nooit gewoon?
Ja, bovenhemelse.
Dit is ultradispensationalisme. Die knoeien helemaal veel met Griekse termen. En maken ons van alles wijs wat volstrekt onzin is. Maar wij kunnen het niet controleren. Maar dat is wat ze doen. Dan zeggen ze het overhemelse is dus nog hoger dan het hemelse.
Overhemelse, bovenhemelse, ophemelse.
Ja. Maar het is gewoon flauwekul. Je hebt het woord lasso. Je hebt katalasso. En je hebt apokatalasso. Daar heb je twee keer een voorzetsel ervoor gezet. De betekenis blijft hetzelfde. Men vertaalt het met verzoening. Dat is het dan. Maar of er apo voor staat, of kata, of allebei, maakt heus geen. Het blijft hetzelfde. Alleen, het is sterker. Het is wat verder gedrukt. Het neemt wat meer letters, het neemt wat meer tijd om het uit te spreken. Dat is het dan. Zo werkt dat. Dat is normaal Grieks zo. En eigenlijk is het een normaal taalkundig verschijnsel eigenlijk. Maar, toe maar. Maar de vloed. Waarvan het tegenbeeld is gewoon een type. Ja. Afdruk. Daar moet ik misschien nog meer over zeggen. Wij kennen een soort systematische zogenaamde typologie. Die men heeft geprobeerd dat te systematiseren. Te zeggen, dit is het type en dat is de vervulling van het type. Het woord antitype laat ik nu weg. Dit is het type, dat is de vervulling van het type. Ik moet u zeggen, dat is leuk bedacht. Maar dat, ik zou bijna zeggen, dat is voor de ABS'ers. Maar het is niet zo. Zo werkt het niet. Het is veel ruimer en daardoor dikwijls ook gecompliceerder. Omdat het maar niet gaat om het een tegenover het ander, maar het gaat erom dat bepaalde beginselen zich herhalen. Dat wil zeggen, je komt ze overal tegen. En daar is het ene type van het andere en van nog wat anders en nog wat anders en nog wat anders. Heb je dat? En daarom krijg je Isaac en Ismaël. Maar Isaac en Ismaël is heus hetzelfde als Jacob en Esau en hetzelfde als Efraïm en Manasse. Om maar eens wat te noemen. En dus als de gemeente en Israël. Nou ja, en dus als Juda en Efraïm. Enzovoort. En de eerste Adam en de laatste Adam. En wet en genade en boom der kennis tegenover boom des levens. Het is allemaal hetzelfde. Het een is een type van het ander en dat gaat de ene kant op, de andere kant op, een parallel en wat het maar is. Heb ik u dat wel eens verteld? Wij in onze westerse cultuur leren kausaal denken. In de zin van oorzaak en gevolg. En de samenhang der dingen zien wij eigenlijk alleen maar als oorzaak en gevolg. Je schopt tegen een bal en dan rolt die bal die kant op. En dat soort dingen. Dingen moeten een oorzaak hebben. En actie en reactie enzovoort. Dat is causaliteit. En zo redeneren wij logischerwijs langs smalle lijnen. In de wereld, in de natuur en alles vind je dezelfde processen op allerlei verschillende niveaus terug. En het gaat op dezelfde manier. En het gevolg daarvan is dat als we de ene reeks van gebeurtenissen niet begrijpen, omdat we het causale verband niet zien, oorzaak en gevolg, hoe kan dat nou het gevolg zijn van dat? Er zit niks tussen. Dan hebben we altijd wel ergens anders eenzelfde soort proces, en dan kunnen we zien waar die verbinding dan wel zit. En dan is er nog wel eens ergens zoiets, en nog wel eens ergens zoiets. En dat heet denken, redeneren, studeren dus ook in de praktijk, via analogieën, parallellen. Hier gaat het zo, daar gaat het ook zo, dan zal het daar ook wel zo gaan. En dat is veel meer dan een schamel, een uitgekleed idee over typen. Hier heb je wat en het is de uitdrukking van dat. Ja, dat is wel zo, maar dat is zo krap genomen. Heb je dat nog? Dingen herhalen zich. Oké, loofhuttenfeest. Dient tot niks. Is eigenlijk een belachelijk iets. Als je mij vraagt, dat je in een huis woont en dan moet je deze paar dagen, 8 dagen, in een loofhut gaan wonen. Dan heb je niet eens een tuintje, dus dan moet je op je balkon, dus zoiets met bladeren en zo. Ik heb nooit die foto's gezien van die flats in Israël. Op je balkon en dan met bladeren enzovoort. Of je woont in een groot landgoed en dan moet je ineens 8 dagen moet je in een hutje gewoon. Want het schrijft, waarom moet dat? Waarom moet dat? Ja, de Joden zeggen gewoon omdat het moet, want het staat in de wet. Dus dan moet het. Ja. Dat is één. Dat is voor hun voldoende. Meestal ook wel voldoende. En als wij het nakijken, dan zien wij dat erbij staat dat het de bedoeling is dat men daardoor herinnerd wordt aan een gebeurtenis uit het verleden. Nou ja, het is 8 dagen. Officieel 7 dagen en dan nog een dag. Maar het is de herinnering aan het feit dat de kinderen Israëls 40 jaar in de woestijn gewoond hebben. In de commentaren lees ik dan dat het de herinnering is aan dat de Joden 40 jaar in de woestijn omgezworven zijn. En dan wind ik me al op of ik schiet in de lach een van de twee. Want dat waren de Joden niet, dat was Israël. De Joden bestond niet. Dat waren de Israëlieten. Hè? Nou ja, toen maar. Maar zo vertellen ze het ons tegenwoordig. De Joden ook vertellen het ons ook zo. Eigenen zich dat allemaal toe. Maar toen maar. Maar dat mogen dan zo zijn. Het neemt niet weg dat de hele situatie van Israël in de woestijn in het Nieuwe Testament wordt vergeleken met onze situatie, die van de gemeente, waarbij wij verlost zijn uit het diensthuis, uit de slavernij van de wet, wie weet dat nog. We zijn verlost van de slavernij van de wet. En we zijn nog niet in het beloofde land. En dus zijn we in deze aardwoestijn. Wat ook een raar woord is. Voor het scrabble is niet toegestaan, maar staat in de bundel van Johannes de Heer. Dat is een raar woord, toch? Maar goed, in deze aardwoestijn. Het is leuk bedacht, want de kameel is het schip der woestijn, dat weet u toch? Nou, laat maar zitten. Maar goed, het loofhuttenfeest is een beeld van ons verblijf hier, waarin we geen blijvende stad hebben en we wonen dus als het ware in tenten. In tabernakelen. Via het Grieks heet het trouwens ook het feest der tabernakelen. Toema. De huttenzetting, of hoe het maar genoemd mag worden. Maar het is, dat feest is dus herinnering aan de situatie in de woestijn, maar tegelijkertijd is het de vooruitwijzing naar onze bedeling, waarin de verlossing al tot stand gekomen is, maar waarin het beloofde land nog niet bereikt is. Het zal u niet verbazen als ik nou ook nog zeg dat het ook de uitbeelding is van wat wij het duizendjarig rijk noemen. Dan is de verlossing tot stand gekomen. Dan is men verlost van de slavernij van Egypte, van de antichristen, van Babel en van de tichelbouwen, strijken, torens bouwen, Jericho bouwen. Wat allemaal was allemaal. Dan is het Messiaanse Rijk op aarde aangekomen. Maar te denken dat dat de eeuwigheidssituatie is, nee, men is onderweg naar een nieuwe schepping. Het is tijdelijk. Heb je dat nog? Love, de feest als beeld van duizend jaren rijk. Mag toch niet al te moeilijk zijn? Nee, niet van de hemel. Want dat is niet tijdelijk. Die hutte, dat is tijdelijk. Gaat voorbij. Dus tot de herfst, zeg ik altijd. En de grap is dat het feest in de herfst is. Dus dat komt goed uit. Dan vallen de bladeren van de bomen. En dan kun je ze nog net gebruiken. En dat is het dan. Maar het gaat erom dat het alle kanten op wijst. En dat is met dit ook. Met die vloed van Noach. Want ja, ik heb het waarschijnlijk al lang gezegd ooit. Het is de herhaling. Het is een beeld van een vloed die veel eerder geweest is. Maar de redding door het water heen is natuurlijk tegelijkertijd. Wordt tegelijkertijd geïllustreerd. Nee, niet tegelijkertijd, maar wordt ook geïllustreerd in de doortocht door de Schelzee. Door de Araba. En dan blijven we maar even bij de Araba. Het is dus ook het haalt zich ook in de doortocht door de Jordaan van Israël. Dat is ook de Araba, hetzelfde dal, weet je nog? Nou ja. Je moet er geweest zijn, dan heb je het gezien. Maar, fantastisch. Maar het is hetzelfde dal. Het is ook dat Elia en Elisa door de Jordaan trekken. En weer terug alleen Elisa. Zelfde plek, het is door de wateren wijken, het zij door de ark, het zij door de staf van Mozes, het zij door het kleed, de mantel van Elisa, enzovoort. Ja, het was de mantel van, nou ja, hij was van Elia, maar Elisa kwam ermee terug, want hij zei, als jij nou toch weggaat, dan mag ik misschien je jas hebben, en dat kreeg hij dus ook. En daar sloeg hij dus ook mee op het water, kijken of het ding nog hetzelfde doet, ja, dat ging. En, nee, het is ook allemaal een beeld van de opstanding van Christus en van de opstanding in het algemeen en dus van wedergeboorte, want ook dat is allemaal hetzelfde. Maar ik heb het nou alleen nog over het water. En het komen bovendrijven van de bijl op diezelfde plek in de Jordaan trouwens, achter Gilgal, hebben we die nog. En dan was ik er nog niet mee klaar, want we hebben nog enige toestanden op het meer van Galilea. Dat is iets verder noordelijker, maar het is nog steeds dezelfde Araba. Dezelfde slenk. Die wateren. Met de storm op zee en wat het maar was. En of je er nou overlopen kon of niet en dat soort dingen meer. Toch? Het is allemaal hetzelfde. En niet het ene is een wijst vooruit en dat is het dan. Type en antitype. Dat bestaat gewoon niet. Het is type dit, type dat. Het ene is een afdruk van dat en van dat en van dat. Het herhaalt zich en dat is het aardige in de Bijbel. Niemand zegt er verder iets over, maar je komt dat watermerk, want zo kun je het in dit geval wel noemen, dat kom je heel de Bijbel door, kom je tegen. De grote wateren die overwonnen moeten worden, enzovoorts. Het is dood en opstanding. Nou ja, en dus het is een vorm van oordeel. Maar goed, terug naar het vers waarvan het tegenbeeld, kortom, het beeld, het type, de doop. Als je bij doop aan besprenkeling denkt, dan moet ik zeggen, dan ken je het Nederlandse taal niet. De Griekse ook niet trouwens. En bovendien krijg je dan toch een beetje een probleem. Ik zou niet weten hoe je dat met een... hoe je ze daarop nog wat kunt laten drijven. Of uit de voorschijn kunt laten komen. Maar doe maar. Want doop, dat weet u, dat is domp. Dat is onderdompeling. Het is zelfs nog meer dan dat. Want bapto in het Grieks, dat is onderdompeling. Maar het woord is nooit bapto, het is baptizo. Die is nog sterker, dat ruik je meteen. Het is langer, dus die is sterker. Dat is onderdompeling en doordrenking. Dat is de onderdompeling van een spons. Die uitknijpt. Vandaar dat het ook heet, wij zijn allen door één geest gedoopt en door één geest gedrenkt. Al één Christus gedoopt en door één geest, die van Christus, gedrenkt. Doordrenkt, dat is... 1 Korinthe, 1 Korinthe 12, denk ik. Nou, verrast mezelf. Maar zoiets. Gedrenkt. Maar dat is wat baptisme zo feitelijk is. Natuurlijk, het is nat worden compleet. In water ondergaan. Maar niet alleen aan de buitenkant. Maar ook aan de binnenkant, om zo te zeggen. Dat is het. Dus als je dat terug bent, brengt tot besprenkelen. Dan ben je toch erg ver bij het woord vandaan. En iemand vroeg me waarom. Doen ze dat dan zo? Dan zeg ik, nou, dat moet je ze eigenlijk zelf vragen. Maar ze vertellen het niet graag waarom. Dat doen ze omdat ze mensen lid wilden maken van de eigen club. En bij, dat moet door doop, vonden ze. En, maar er is zo weinig water in de buurt. Dus je neemt gewoon een kannetje water met zoveel fles mee. En dan kun je iemand dopen. Zo. Dan maak je hem lid en van de kerk. En dan mag hij meteen zijn kerkelijke belasting betalen. Nee, dat is zo. Zo is dat gegaan. Praktische overwegingen. Er is geen water, wat doen we nu? Want we willen toch meteen iemand dopen. Want ja, je moet ze meteen ergens lid van maken. Nee, dat is echt waar. En daar hebben ze later geprobeerd teksten. Dat heet Bijbels onderbouwen. Iedereen, je kent die uitdrukking toch? Je hebt eerst een leer en dan schuif je er... Schuif je er een paar teksten onder, zodat het ergens op kan staan. Maar ja, dit is niet goed hoor. Dit is niet een goed manier om iets te bouwen. Nee. Kortom, het is gewoon doop in water. Onderdompeling, waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt. Niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams. Hoewel het dat is. Het is een rituele reiniging. Maar die een vraag is. Ja. Hier ben ik ook niet op gerekend. Het woord, ik weet zo gauw niet welk Grieks woord het is. Maar wat ik er wel van weet. Is dat men het met hetzelfde gemak had kunnen vertalen. Met antwoord. Maar dat heeft men niet gedaan.
Reactie.
Ja, het betekent een reactie. En een reactie, dat kan een vraag zijn. Je kunt met een vraag reageren. Maar een reactie kan net zo goed een antwoord zijn. Dat moet het ook zijn natuurlijk. Die een antwoord is. Ik maak me sterk dat er zulke bijbelvertalingen zijn waar het zo staat hoor. Maar dat weet ik uit mijn hoofd niet.
King James, dat is de answer.
Hè?
King James, de answer.
Answer, hè? In de King James? Ja, heel goed. Die een antwoord is van een goed geweten tot God. Want met door zich te laten dopen geeft men antwoord aan God.
Iemand had gezegd beden. Hè? Die kan een beden van een goed geweten tot God.
Ja, beden, maar dat is vraag dus. Hè?
Ja.
Nee, het is een antwoord aan God. Mijn standaard commentaar hierop komt uit Lucas 7. Overigens, aanstaande zondag hebben wij een doopdienst. In Apeldoorn. Maar mijn standaard antwoord komt uit Lucas 7. Waar staat? In vers 28. Onder die van vrouwen geboren zijn, is niemand meerder profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij. Het is niet zo moeilijk, want Johannes de Doper was niet in het koninkrijk Gods. Dat kan namelijk niet, het bestond nog niet. Heb je weer zoiets, hè? Er is niks moeilijks aan, dus ja. Maar dan moet je wel weten, het koninkrijk Gods begint bij de aanstelling van de koning. En dat is dus bij de opstanding van Christus, maar toen was Johannes de Doper al overleden. Dus, hij was wel profeet, maar een oud-testamentische. Ja, hij predikte het nieuw verbond, maar dat deden ze allemaal hoor. Al die oud-testamentische profeten. En dan staat er, en al het volk, horende, en hem mag ertussen, maar dan alsjeblieft niet met een hoofdletter. Want het slaat niet op de Heer Jezus, het slaat op Johannes de Doper. Dit zijn de woorden van de Heer Jezus. Al het volk dat oorde naar, dat wil zeggen geloofde in, de prediking van Johannes de Doper, de profeet. Ja, anders staat zo'n vers daar helemaal voor niks, vers 28. Al het volk dat naar Johannes de Doper hoorde, namelijk, want en heeft hier duidelijk de betekenis van een dubbele punt, namelijk, al het volk, namelijk de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. En andersom, maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. De vertaling is misschien wat ongelukkig, hoe dat komt weet ik ook niet, maar wat er staat is simpelweg, en ik heb vertalingen gezien die dat ook zeggen, ook in het Nederlands, wat er staat is simpelweg dit: Johannes de Doper predikte en degene die die boodschap hoorden, dat wil zeggen geloofden en aanvaarden, lieten zich vervolgens dopen door Johannes en daarmee rechtvaardigden zij God. Dan wel daarmee accepteerden zij de raad Gods. Die leg ik zo uit. En daartegenover de fariseeën en wetgeleerden, de religieuzen om zo te zeggen, die hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen door zich niet te laten dopen door Johannes. En dus door geen gehoor te geven aan zijn woorden. Dat is wat er staat. Daarbij moet je weten dat rechtvaardigen, dat is iemand rechtvaardig verklaren. Rechtvaardig maken bestaat niet, hè? Ja, in je vertaling wel, maar het begrip bestaat niet. Rechtvaardig maken kan niet. Nee, als het onrechtvaardig is, is het onrechtvaardig. Rechtvaardigen is het tegenovergestelde van verdoemen. En verdoemen is veroordelen. En rechtvaardigen is vrijspreken. Iemand rechtvaardigen wil zeggen, ik vind geen schuld in hem. Heb je dat? En de bedoeling is dat wij God rechtvaardigen, niet rechtvaardig maken, want dat kan natuurlijk helemaal niet. Is er trouwens nergens voor nodig. Maar de bedoeling is dat wij Gods raad als zodanig erkennen en accepteren dat God een rechtvaardig oordeel ook over ons heeft uitgesproken. Wij stemmen ermee in en dat betekent dat wij desdoods schuldig zijn. Daarom laten wij ons dopen, ons uitbeelding van de dood. Maar we laten ons ook weer uit het water optillen, om zo te zeggen. Want ja, dat is op grond van geloof dat de mens eeuwig leven ontvangt. En dat is dus nadat hij eerst het oude heeft afgelegd. En daarmee, laten we zeggen, de raad Gods aanvaarden, wil zeggen aanvaarden dat wij des doods schuldig zijn, maar dat we in Christus nieuw leven ontvangen. Dat is de uitvoering van de wet, van het recht Gods. En de rechtvaardigheid Gods, ja, hoor eens, dat is Romeinen 1. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Voor ieder die gelooft, logischerwijze. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Heb je dat? Wat ter discussie staat in de hele geschiedenis van Adam tot de jongste dag aan toe, en waarschijnlijk daarvoor ook al, wat ter discussie staat is de rechtvaardigheid Gods. Ook bij ons, maar zeker bij een ongelovige wereld. Als je wilt kan je dat alle dagen horen. Als een rechtvaardig God is, wat zitten we dan mee met deze verschrikkelijke wereld? De vraag alleen al impliceert, of als een mens suggereert, het idee dat God onrechtvaardig is. En God straft niet onmiddellijk, nou dan is hij onrechtvaardig, toch? Nou dan is hij wel laakmoedig, en genadig en barmhartig wellicht, maar toch onrechtvaardig. En dat is nou juist wat ter discussie staat. En de Bijbel zegt, maar dat is Romeinen 3, dat God Christus heeft voorgesteld tot een verzoening. tot rechtvaardiging van hemzelf. Dat wil zeggen, de Heer Jezus is gestorven, begraven en opgewekt. Omdat de rechtvaardigheid Gods dat eiste. En dat staat dus ter discussie. Dat wij instemmen met Gods raad. En dat doen we nogal lijfelijk door ons te laten dopen. Dat staat hier in Lucas 7. Dat is heel de functie van de doop eigenlijk. Een daad stellen tegenover de daad die God gesteld heeft. Dat is het. En of het u wat zegt, weet ik niet, maar het lijkt mij toch dat voor velen van ons dat toch een belangrijk ding is. Zo van, mocht je er ooit ergens aan twijfelen, zal ik maar zeggen, dan heb je dit, je hebt je laten dopen, je hebt een keuze gemaakt, dat weet je zeker. Dat heb je in alle oprechtheid en eerlijkheid gedaan en dat was het dan. Of dat nodig is? Nee, de Bijbel zegt ook niet dat het nodig is. Het is een beeld. Het is niet verplicht, het staat nergens in de Bijbel. Maar het is wel gebruikelijk. En Petrus legt het er toch een wat dik op. Die zegt, het is een antwoord. Het is een reactie van een goed geweten tot God. Vroeg of laat kom je toch tot het idee van, ik wil een daad stellen. En ik denk dat het goed is. Ja. En daarnaast moet ik u zeggen, maar dat doe ik met enige aarzeling. Want ik heb gezegd, het is niet verplicht, er staat nergens dat het moet. Wij worden behouden door het verzoeningswerk van Christus, niet doordat wij ons hebben laten dopen. Berust niet op enig werk onze zet, ook niet op een ritueel, niks van het alles. Zie? Maar neem niet weg dat de Heer van ons het een en ander vraagt, ook in onze levens. Dat we ons aan hem ter beschikking stellen. En het kan maar zo wezen dat de eerste daad die we zouden moeten stellen tegenover de Heer is inderdaad dit. Ons laten dopen. Maar ja, wie ben ik? Ik zeg altijd, van mij hoeft het niet. En daar ga ik niet over. En als je een eerlijk geweten hebt, een oprecht geweten tot God, heb je dat? Dan is het normaal dat je zegt, kan ik mij ergens laten dopen? Kan ik gedoopt worden? Zo werkt het. Nou, zo ging het bij Johannes de Doper, zo ging het bij de discipelen vanaf Handelingen enzovoorts. En het is dus, ja, het is alleen een ritueel, het is alleen een beeld. Maar het beeld hetzelfde uit als de vloed van Noach en al die andere gelegenheden waarbij de wateren overwonnen moesten worden. Dat is het. En het is erin. En eruit, ja. Nou goed, ik moet daar eigenlijk nog wat meer over vertellen, maar dat doe ik dan volgende keer. Want ook in 1 Petrus 4, dus een paar versen verder, wordt gemeld iets als, daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd geworden. Niemand heeft het geroepen nog, maar dat staat er ook. Maar daar kom ik dan volgende keer wel op terug. Misschien is die zo wel duidelijk. We hebben het er nog over. Voor vanavond moeten we het hierbij laten. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen. En niet op grond van onze verdiensten of op grond van dat we ons hebben laten dopen. Maar op grond van het verzoeningswerk dat u tot stand gebracht hebt in de persoon en het werk van onze Heiland. Wij danken u dat we hem kennen als het Lam Gods die de zonde der wereld heeft weggedragen. Dat we ook hem kennen door wie wij gereinigd werden, maar ook door wie wij gereinigd worden. Nu wij uw kinderen geworden zijn. Wij danken u dan dat we in alle vrijmoedigheid door het leven mogen gaan. In het besef dat deze wereld onze niet is omdat u ons eruit verlost hebt. En in het besef dat we onderweg zijn naar die erfenis, dat beloofde land, dat u voor ons hebt gereserveerd. We danken u daarom te mogen vooruitzien. Niet alleen naar de wederkomst van Christus, maar naar de openbaring ook van dat koninkrijk, van de Zoon van God en de Zoon des mensen. Wie die een naam heeft ontvangen, boven alle naam, opdat in die naam zich alle knie zou buigen. En Vader, wij buigen ons voor die naam. We onderwerpen ons aan uw woord en vertrouwen dat u uw beloften ook aan ons zult vervullen. En ons zult geven al wat we nodig hebben, opdat we deel zouden hebben aan die kroon en die erfenis die u voor ons bewaart. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.